Goedemorgen gemeente. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Op de avondmaaltafel zien we een witte roos, ten teken van nieuw leven. In het gezin van Olaf en Klaartje Salkman is een dochter geboren. Haar naam is Michaela. We wensen hen veel geluk en God zegen met dit nieuwe leven. We vieren vanmorgen het heilig avondmaal. We vieren het avondmaal zittend. Brood, wijn en druivensap zal u, jou, op gepaste wijze worden aangereikt. De voorganger is vanmorgen dominee Muilwijk uit Sint-Anne-parochie. Op de avondmaaltafel staat een bos bloemen. Deze keer gaan de bloemen als groet van ons allen naar zuster Elske de Vries. Elske heeft een hernia en wordt morgen tijdelijk opgenomen in de Beukelaar. Wilt u de bloemen bij haar brengen, dan graag na afloop van de dienst meenemen. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Bij de uitgang staan collecteschalen waarin u uw bijdrage voor de collecte kan doen. De kinderen hebben straks kindernevendienst. Mevrouw Muilwijk geeft aan wanneer ze naar hun dienst kunnen gaan. Graag in de dienst niet zingen. Zachtjes meeneurien is toegestaan. Graag bij het uitgaan 1,5 meter afstand houden. Adriaan Stap geeft aan welke rij de kerk kan verlaten. Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en uitgaan van de kerk is vrijblijvend en niet verplicht. Woensdagavond 4 november begint de dankdienst voor gewas en arbeid om 7:30. In de dienst gaat Pieter Knij voor. Na de dienst vergadert de kerkenraad. Volgende week gaat dominee Bakker uit Stiens voor in de dienst. De organist vanmorgen is Griet Wiebenga. Het intochtslied is lied 98, Op een Beamer. Namens de kerkenraad wens ik jullie allen een fijne en gezegende dienst.
Laat een ogenblik stil zijn om ons persoonlijk voor te bereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Vandaag 1 november. Als ik dit zeg, dan doet het gelijk aan het verpleeghuis denken waar je zo'n blokje hebt. zondag 1 november. Maar goed, dat wist u natuurlijk wel. De kerk had vroeger al de behoefte om stil te staan bij gelovigen van vroeger die een voorbeeld konden zijn. 1 november 837 stelde paus Gregorius dat dit de datum zou zijn om de heiligen toe te rusten, te gedenken. Later in de middeleeuwen kwam er nog een gedenkdag bij, aller zielen, op 2 november. In de katholieke kerk hebben ze 1 november aller heiligen, 2 november aller zielen. Iets wat wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar doen. Op aller zielen worden dan de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Dat hebben wij dan eind november. Allerheiligen staat in het teken van beroemde heiligen. Die in de kerk, op veel van die heiligen, zijn de kerk op een verschrikkelijke manier aan hun einde gekomen. In de fik gestoken, voor wilde dieren gegooid of op andere manieren vervolgd, gemarteld en gedood. Ze stierven als martelaren. Daarom gaan we vandaag lezen uit Handelingen, waar het werk en het sterven van de eerste christelijke martelaar na Jezus beschreven wordt, Stefanus. Laten we eerst bidden. God, op deze bijzondere dag komen bij u. Wij die niet bang hoeven te zijn om vanwege het geloof gemarteld te worden. Vanaf het prille begin van de kerk zijn er altijd mannen en vrouwen geweest die alles op één kaart hebben gezet en Jezus achterna zijn gegaan, radicaal en solidair. Zulke mensen waren onze heiligen. Wij danken u voor het voorbeeld dat van hen uitgaat. Dankbaar omdat zij staande bleven in het geloof, ook in moeilijke tijden. Dankbaar omdat zij Gods rijk zichtbaar maakten in deze wereld. Heer, wij bidden u, wees ook met ons. Wij die een hele andere tijd leven. Een tijd waarin we moeten zoeken. Een tijd waarin ook het christelijk geloof aangevochten wordt. Omdat mensen niet meer samen durven te komen vanwege een virus. Het risico groot is dat mensen het geloof afzwakt, uitgehold wordt. Wij bidden u, wees, maak ons sterk. Houd ons staande. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen Matthäus 5, vers 1 tot 12. En daarna kunt u luisteren naar lied 10, 10. Lied 10, 10, naar Matthäus 5, vers 1 tot 12. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Tot zover. Laten we bidden voor de opening van Gods woord. God van ver en God van heel dichtbij. De eeuwen door hebt u gesproken. Een woord dat mensen laat zien dat ze waardevol zijn. Dat mensen oproept uw goedheid uit te dragen. Een menigte die niemand tellen kan, heeft gehoor gegeven aan uw woord. Laat ons ook bij die lange stoet horen. Maak ons tot hoorders en uitvoerders van uw woord. Opdat wij samen uw volk op aarde zijn. Samen met allen die ons voorgingen en met allen die na ons komen. Laat uw woord ons inspireren om in het voetspoor van uw zoon en allen die uw sporen nagelaten hebben, volgen. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. De kinderen kunnen naar hun eigen samenkomst gaan. Ik wil met u lezen Handelingen 6, vers 8 tot 15 en Handelingen 7, vers 54 tot 60. Daarna kunt u luisteren naar lied 726, Hoor een heilig koor van stemmen. Ik begin met Handelingen 6, vers 8 tot 15. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waar het ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Sicilië, Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Nou, dan gaat Stefanus een hele redevoering afsteken tegen het volk. En dan gaan we verder met hoofdstuk 7 vanaf vers 54, het volk pikt dat niet. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen ze te knarsetanden. Maar vervuld van de Heilige Geest, sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden handen voor hun oren en stormden met z'n allen op en af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden stierf hij. Tot zover. Thank you. aardverkondiging kunt u luisteren naar orgelmuziek. Ik had opgegeven, laat ik aan de organist over, dus het is gewoon een verrassing. Maar dat laten we aan Griet over, dat gaat wel goed komen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe ver kun of wil je gaan? Is de vraag die bij mij boven kwam toen ik verschillende keren het stukje over Stefanus gelezen had. Hoe ver kun of wil je gaan? Kun je aan Stefanus vragen die het uitkomen voor zijn geloof met de dood heeft moeten bekopen? Hoe ver kun wil je gaan? Kun je vragen aan de leden van de synagoge die tegen hem in verzet kwamen en met hem reden twisten? Bakkeleiden zouden we tegenwoordig denk ik noemen. Hoe ver kun of wil je gaan? Kunnen vragen aan degenen die zich op deze mensen voor de kar lieten spannen en verklaarden dat Stefanus tegen Mozes en God had gelasterd. Tegen Mozes houdt dan waarschijnlijk in tegen de leefregels van Mozes. Aanklachten die Jezus ook voor de voeten zijn gegooid in zijn leven en toen hij opgepakt was. Hoe ver kun en wil je gaan? Kun je vragen naar de oudsten en schriftgeleerden van het volk? Zij hebben ervoor kunnen zorgen dat Stefanus voor het Sanhedrin, dat is de Hoge Raad, werd gebracht. Ze hadden valse getuigen gecharterd om van Stefanus te zeggen dat hij gezegd had dat de heilige plaats, de tempel, af te breken en de gebruiken van Mozes te veranderen. Vrij uitgelegd met een korreltje zout te nemen. Zoals Jezus in hun beleving ook wel gedaan had. Wat heeft hen bezield om iemand met deze aanklachten voor te leiden? Aanklachten die de ander de dood in konden jagen. Dat is bij Jezus gebeurd. En dat is bij Stefanus gebeurd. En dit is bij zoveel volgende gelovigen ook gebeurd. En het zou te optimistisch zijn om te zeggen dat het nu niet meer gebeurt. Dan sluiten we de ogen ook. Hoe ver kun of wil je gaan? Wat steekt daar dan achter? Wat bezielt je om de ander de vernieling in te helpen? Stefanus is een van de diakenen in de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. Hij wordt door Lucas, de schrijver van Handelingen, omschreven als iemand die vol is van Gods genade en kracht. Op grond daarvan is hij in staat tot grote wonderen en tekenen. Als we hieronder ook genezingen kunnen denken, dan moeten we denken aan genezingen die buiten de gangbare genezingskunst van toen stonden. En daar heeft hij bekendheid mee gekregen. Niets mis mee, zou je zeggen. Maar blijkbaar zijn er toch mensen die dat niet kunnen zetten. Zoals de geestelijk vertegenwoordigers in Jezus' tijd het ook niet konden hebben, dat Jezus wonderen deed die zij niet konden doen. Dat Jezus volgelingen, aanhangers had. Dat doet ook altijd zeer als je concurrentie hebt. Dat Jezus dingen zei die zij niet begrepen en haar eigen inzicht interpreteerden. Maar dan wel zo dat ze het tegen Jezus gebruiken. Zoals dat ook, zo blijkt uit de gelezen gedeeltes van vanmorgen, tegen Stefanus gebruiken. Maar wie zijn nu eigenlijk diegenen die in eerste instantie tegen Stefanus opstaan? Dat zijn enkele leden uit de synagoge van de vrijgelatenen. Deze hadden een eigen synagoge. En deze vrijgelatenen komen uit allerlei streken. Vrijgelatenen, vrijgelaten slaven. Waarschijnlijk Joden of afstammelingen die in eerste instantie na de verovering van Jeruzalem door Pompeius tot slaaf waren gemaakt. en later vrijgekomen zijn. Ze zijn naar Jeruzalem teruggekeerd, met hun eigen ontwikkeling en hun eigen synagoge neergezet. Ze spraken Grieks en waren waarschijnlijk conservatief. Ze zijn geprikkeld, geïrriteerd vanwege diegenen die uit hun midden christen geworden zijn. En daarmee in hun ogen het voorvaardelijk geloof hadden verraden. Mensen die anders denken. Jezus die anders dacht dan de fariseeën. Die worden door de conservatieven weggemaaid. En wat kun je doen met mensen die je irriteren? Je kunt ze uit de weg gaan. En probeer je eigen weg te gaan. Nou oké, dat is bij die. Je kunt die anderen leren begrijpen. Maar dat vraagt vaak waarschijnlijk heel veel van je. Je kunt ook de confrontatie met die ander aangaan. Wat doe je met mensen die je irriteren? Hoe doet u dat? En wat in Jezus' tijd telkens tussen Jezus aan de ene kant en de fariseeën en de schriftgeleerden aan de andere kant gebeurde, zo gebeurt het nu met Stefanus aan de ene kant en de vrijgelaten en allen die daarna in het spel komen aan de andere kant. Want wat was er gebeurd? Deze vrijgelaten gaan met Stefanus een discussie aan. Waarover staat niet vermeld. Hoe dan ook, ze kunnen het niet van Stefanus winnen. Stefanus die in de geest sprak, staat er letterlijk. In de geest roept bij mij het gevoel op van helemaal in de lijn van. Omdat hij daar vol van was. En als je van iemand verliest, dan kun je verschillende keuzes maken. Je neemt je verlies en gaat verder. Daar kan tijd overheen gaan. Of je blijft malen en zoeken hoe die ander toch klein kunt krijgen. En het lijkt wel dat ze voor het laatste kiezen. Maar om de een of andere reden niet direct en niet zelf. Ze spannen anderen voor hun kar. Hoe ver wil je gaan? En als je een ander niet kunt zetten, dat je de anderen zo ver probeert te krijgen om die anderen een hak te zetten. En ze doen het en het lukt ze. Ze zetten anderen ertoe aan te verklaren dat zij gehoord hadden dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. En zeker het laatste is heel ernstig. Daar stond de doodstraf op door steniging. Hoe ver kun je gaan als je iets van een ander zegt? Het is trouwens maar de vraag of diegene Stefanus wel kende. Hoe ver kun je gaan met roddel? Zouden we onszelf misschien af kunnen vragen. Want roddel, kwaadspraak was het wat ze deden. En zo loopt het vuurtje verder tot aan het Sanhedrin. En Stefanus, als hij voorgeleid is, heeft hij het aanzien van een engel. Hoe dat was, ja, dat moeten we onze fantasie een beetje overlaten, denk ik. Maar dat doet een beetje denken aan Exodus 34. Toen Mozes met de twee stenen platen van God vandaan kwam. De glans van iemand die in de onmiddellijke nabijheid van God verkeert. En dan komt er een redenvoering waarin Stefanus duidelijk maakt dat het niet klopt waarvan mensen hem proberen aan te klagen. Stefanus steekt een heel betoog af waarin de rode draad van de geschiedenis van het volk Israël loopt. En waarin hij zijn toehoorders de ongehoorzaamheid van het Joodse volk laat zien. Hij spreekt positief over Mozes, maar het is met de vraag of ze dat gehoord hebben. Als mensen vol zijn van een bepaalde gedachte, iemand beschuldigen, dan horen ze vaak niet meer wat die ander werkelijk zegt. Dat kan ook gebeuren in een kerkdienst, Als je verwacht dat de predikant iets zal zeggen en die zegt nou net niet dat waar de hele preek op zit te wachten. Heb je de hele preek niet gehoord? Dat heeft hij, hij zei, niet gezegd. Preek slecht. Wat Mozes gezegd heeft, hoe hij over Mozes spreekt, is de vraag of ze dat gehoord hebben. Want het gevolg is dat ze hem daarna aanvallen. Maar dan geeft zijn toehoorders ook een flinke veeg uit de pan. Hij klaagt hen aan wegens hun gedrag ten aanzien van de Heer Jezus. En wel met deze woorden: halstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigen, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige, dat is Jezus, verraden en vermoord. En u die de wet ontvangen hebben door de tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd. Ofwel, er zijn al zoveel profeten door toeden van jullie voorouders die ook al zo conservatief of juist heel licht waren vermoord. En jullie, zware mensen, jullie hebben de rechtvaardige Jezus Christus vermoord. Jullie dit zo goed wisten. Ja, natuurlijk, dat wordt helemaal verkeerd bij de mensen. Ze knarsen tanden van woede. Het zijn de emoties die de afloop gaan bepalen. Wat moet, kan Stefanus in zijn uppie tegen een woedende gemeente, menigte? Het enige wat Stefanus kan doen, is hulp van boven zoeken. Stefanus heeft contact met de hemel, hoe ongrijpbaar ons dat ook voorkomt. Hij ziet zijn verlosser Jezus Christus staan. Hiermee toont Jezus Stefanus zijn bijstand. Ik sta op je te wachten. Niet dat hij Stefanus redt van de dood, maar hij geeft hem kracht om door te zetten. En dan komen de stenen. Dat zal Stefanus echt wel gevoeld hebben. Ondanks dat hij een blik in de hemel heeft kunnen werpen. Moet je je voorstellen, je doet geen vlieg kwaad, je doet juist goed. En mensen kunnen dat niet zetten. En gaan je stenigen. Als de eerste beste steen nog gelijk goed raak was, zeg je nog, doe daar aan toe. Maar ja, vaak is dat niet zo. En wat doet Stefanus? Hij verdedigt zich niet. Hij scheldt niet. Nee, hoe krijgt hij het voor elkaar? Hij bidt voor deze mensen. Hij bidt. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En Heer, reken hun deze zonde niet aan. Bij het laatste zegt hij twee dingen. Het eerste, dat ze echt fout zijn. Er wordt niks toegedekt. Zonde. Waarvoor de straf zou moeten staan. Maar ook hij, net als Jezus aan het kruis, vraagt om deze niet toe te rekenen. Woorden waar we aan mogen denken als we aan het avondmaal gaan. De betekenis van Jezus lijden kennen we. Hij heeft geleden voor onze zonden, opdat we daarvoor niet afgestraft zullen worden, maar juist met God verbonden worden. Dat was het hoogtepunt, of misschien wel het juiste dieptepunt van Jezus' missie naar deze wereld. Van Stefanus is het niet goed duidelijk waar het goed voor was. Alleen is wel duidelijk dat zijn geloof echt was. Hij daarvoor heel ver kon en wilde gaan. Heeft u wel eens het lijden van Stefanus en Jezus naast elkaar gezet? Er zijn minstens 7 overeenkomsten. Ze verschijnen beide voor het Sanhedrin, de Hoge Raad. Het draait om de persoon Jezus Christus. Het gaat om godslastering. Dat die Jezus in 3 dagen de tempel zal afbreken. En de zeden veranderen die Mozes heeft overgeleverd. Tegen beiden worden valse getuigen ingezet. Denk aan de stervenswoorden van Jezus. Heer, in uw handen leg ik mijn geest. Stefanus, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Vergevingsgezindheid. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus, Heer, reken hun deze zonde niet toe. En de laatste, ze zijn beide voor hun sterven buiten de stad gebracht. Hoort er niet bij. Bij Stefanus staat niet dat hij het op eigen kracht redde. Van Stefanus staat dat de Heilige Geest hem bezielde. De Geest van God. Christus was zijn grote voorbeeld. Was zijn voedingsbodem. In Christus lagen zijn wortels, waardoor hij niet bezweek onder de zware storm van menselijke aanklachten en agressie. Waarin zelfs de vruchten van liefde en zelfbeheersing tot volle rijping konden komen. Ziende naar Stefanus mogen we zonder meer vanuitgaan dat in het heetst van de strijd, als het om de naam van Jezus Christus gaat, wij hem van harte lief hebben, wij niet in de steek gelaten worden. Ook al hebben we voor de wereld verloren. Ik weet het, het zijn grote woorden. Ik moet niet aan denken om voor de wilde dieren geworpen te worden, of in de fik gestoken te worden, om gestenigd te worden, of de nagels uitgetrokken te worden. Of wat kunnen mensen elkaar aandoen? Alleen vanwege je geloof. Denk dan niet stiekem, nou ik zeg gewoon lekker nee. Maar ondertussen in mijn wendig zeg ik ja. Ik weet het niet. Ik heb er gelukkig nog nooit voor gestaan. Maar we zien het in de geschiedenis. Mensen hebben het aangedurfd. Het zijn grote woorden. Maar geloof is groot en ook ongrijpbaar. Geloof is vertrouwen. Geloof is hopen en vertrouwen op Gods kracht als het erop aankomt. Maar wellicht kunnen we ons ook in dagelijks leven, waarin mensen ons tegenvallen, ook brave mensen, vrome mensen, als we ons in de steek gelaten voelen, kunnen we ons optrekken aan Jezus, die weet waar het is. God houdt ons vast. Amen. In het heilig avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen ons te verlossen. Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate van anderen, zonder voorbehoud ten einde toe. Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot op de dood van het kruis. Voor ons is Hij gestorven en begraven. Op de 3e dag is Hij opgewekt uit de doden. En nieuw leven heeft Hij gebracht. Verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood. Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars. Met al wie zijn leven wilde delen. Met zijn vrienden, zoals in die laatste nacht toen Hij het teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw. En zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld. Aan hen die hem zo lief waren, en ook aan ons, heeft hij de opdracht gegeven om te dienen wat hij gedaan heeft, brood en wijn tot zijn gedachtenis. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u, Zend over ons uw Heilige Geest, opdat wij in brood en wijn deel krijgen aan onze Heer Jezus Christus. Verenig ons door uw Geest met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft. En verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam, tot lof en eer van uw naam. Amen. We hebben het zo afgesproken, ja, je bedenkt wat, omdat toch allemaal kleine bekertjes zijn en het brood u aangegeven wordt. Het brood wordt u gegeven en dan is het misschien mooi om dan te wachten tot iedereen heeft. Dat tegelijk nemen en hetzelfde geldt voor de wijn en druivensap. Het zijn toch allemaal eenspersoonsdingetjes. Dus ja, ik nodig u niet om te komen, u mag blijven zitten. Het brood dat wij breken, betekent de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus voor ons gebroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, betekent de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus voor ons vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het was even een avontuur, maar het is toch weer gelukt. En de laatste die hadden het goed, hadden een grote glaasje. Laten danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u er bent en er voor ons wilt zijn. Ook al zien we u niet, voelen we u vaak helemaal niet. Maar diep in ons beseffen we het, u bent er. En er mogen we ook op vertrouwen dat als het echt moeilijk gemaakt wordt, dat u er voor ons wilt zijn. Help ons dat vertrouwen diep in ons zal nestelen. En God, geef ook onze tijd veel heilige mensen. Niet mensen die denken dat ze volmaakt zijn, maar die wel gewoon goed leven en goed doen aan anderen. Die bereid zijn zich in te zetten voor het welzijn van medemensen. En zoveel heel maken dat er anderen kapot gemaakt is. Geef ons in deze tijd veel vechters en doorzetters. Niet mensen die zelf geweld en strijd veroorzaken, maar die zich wel blijven inzetten voor vrede in de wereld. Die blijven protesteren tegen schendingen van mensenrechten en zo zaken rechttrekken die scheef gegroeid zijn. God, geef dat ook wij gelukkige mensen mogen zijn. Niet mensen die hun geluk zoeken in allerlei oppervlakkige zaken, maar die wel vreugde kunnen vinden in de gewone dingen van het leven. In het goede en het geluk dat we anderen kunnen geven. God, geef uw stille kracht aan allen die verdrietig zijn. Mensen die vervolgd worden, zichtbaar of onzichtbaar achtergesteld worden. Mensen die gepest worden, mensen die van hun vrijheid beroofd worden omdat ze geloven. God, we danken u ook voor nieuw leven wat er gewoon doorgaat. Of misschien is het niet gewoon. Het is elke keer weer een wonder dat er een kind geboren wordt. We danken u voor Michaela, dochter van de familie Salkman. We danken u voor mensen die jarig kunnen worden. We lezen altijd maar rouwadvertenties in de kranten, maar nooit mensen die jarig worden of zeldzaam. We danken u voor de heer Hendrik de Vries, die afgelopen week jarig was. Wilt u met hem zijn het komende jaar? En met allen, mensen met ons allen, die de komende week ingaan. Want elke dag is er toch maar weer eentje. Hoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. Normaal zal nu collecte komen, maar u heeft even uitstel. Die kan bij de uitgang. Laten we luisteren naar lied 7, 27. Voordat hij van erheen gaat, ontvang de zegen van de Heer, als teken dat hij met u verder wil gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.